Wij gaan weer verder met ons onderwerp. En ja, ik heb echt een... positieve reacties gehoord in verband. Want het was natuurlijk toch iets nieuws met het avondmaal. Ik ga er de aanstaande weken mee door. Vandaag is het ook het onderwerp. En dan de week daarna ook. En dan hebben we de vierde zondag van de maand waarschijnlijk. Dan is het af. Want ja, ik wil toch een paar dingen nog met jullie daarover door gaan nemen. Ik heb toch nog even wat opgeschreven. Voor de rest zal ik niks opschrijven. Maar in verband met vorige keer. Je ziet hier de Rooms-Katholieke Kerk. Ik weet, het is misschien vanwege dat raam moeilijk te lezen. Maar de Rooms-Katholieke Kerk, de transsubstantiatieleer. Ja? Dat is een moeilijk woord. En nou kan ik het beter uitspreken, omdat ik heb het opgeschreven. En Luther, de constantsubstantiatie. Dus transsubstantiatie, ik vertaal het even mezelf, transsubstantie. Dus het wordt getransformeerd in een substantie. Dus het lichaam en bloed wordt letterlijk, de priester heeft macht om het zo te zegenen. En dan wordt het letterlijk, wordt het lichaam en bloed des Heren. Dus in die wijn en die hostie. Dat is de Rooms-Katholieke leer, ja. En dan zie je Luther, nou de reformator, maar ik zei het vorige keer al, die is nooit echt uit de katholieke kerk helemaal losgekomen, want het was ook zijn bedoeling niet. Die wou het veranderen. Maar die zei toen, nee, dat klopt niet, het is constant substantiatie. Nou, die zei dus, het is geestelijk, is Christus vertegenwoordigd in die twee elementen, zo noem ik het maar even. En Calvijn die zei, nee, het is een gedachtenis. Maar Christus is op een mysterieuze manier aanwezig toch daar bij ons of in de gelovigen of in die materie. En Calvijn of Zwingli, ik heb ook deze vier, er zijn natuurlijk meer reformators, Hus en nog meer van die namen. Maar deze Zwingli zei het is een pure gedachtenis en meer is het niet. Want zij hebben zo'n beetje bepaald, dus dat zijn vier verschillende leringen. Ja? Nou en uiteindelijk zitten wij nu in de situatie dat wij zeggen, nou ja, Zwingli zegt, ja, het is een gedachtenis. Dus dat hebben we vorige keer ook gezien. Wat zie je? Er zijn allemaal verschillende uitleggingen, maar die twee elementen, de ceremonie, die is gewoon blijven bestaan. Net zoals met de doop, ja, de kinderdoop, de waterdoop. Het is uiteindelijk, we zien het, als je door de water recht gaat snijden, dan zien we, hey, het is helemaal geen waterdoop. Ik heb altijd gedacht, water met doop. Maar nu weet ik, nee, het is een geestelijke doop. Helemaal geen water. Dus dat hebben wij ontmaskerd, zeg maar, met het rechtsnijden van het woord en waarheid. En uiteindelijk, ja, dit laatste waarvan de reformatorische kerken zeggen, de protestanten, wij hebben die twee elementen hebben wij behouden. Hè, en de rest is vals in de katholieke kerk. Nou, dan hebben wij nog het avondmaal. Nou, daar zijn we dus nu mee bezig, waarvan we gezien hebben. Ja, wij hebben ook een uitlegging. Ja, het avondmaal is er nog steeds. Maar wat is het avondmaal exact? Nou, dat hebben we gezien, dat is een maaltijd. Kijk maar mee, even in 1 Korinthe 10. En ik ga vandaag nu met jullie de breking des broods doornemen vanuit de Bijbel gezien. 1 Korinthe 10 eventjes. Vers 16 en 17. En dat is een sleutelvers voor ons om te begrijpen. Ik wil eerst met jullie in gebed. Vader, ik dank u dat we hier bij elkaar zitten. En heren, we hebben uw geest nodig. Want we hebben zoveel dingen in ons hoofd. En geestelijke bagage en leringen, heer. En ja, Paulus zegt ook tegen ons dat wij moeten waakzaam zijn. En uw woord alleen, vader, dat geeft de uitkomst. En dat we het ook zullen oordelen, zoals Paulus het zegt, vader. En dat we hem daarin volgen. Wilt u ons licht geven daarop? In de naam van de Heer Jezus Christus vragen wij u dat. Amen. 1 Korinthe 10 vers 16 en 17. Dat is mooi als Paulus dat zegt. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken. Is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het. Zo zijn wij velen. Één lichaam. Terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Het is een vers waar je heel veel over na moet denken. Maar hij stelt hier een vraag. Hij zegt, ja, de drinkbeker die wij zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus, zeggen wij, toch? Ja, En dan het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus, zeggen wij. Ja, maar wat denk je dan bij dat brood en bij die beker? Zit mijn gemeenschap in die beker, in dat brood? Paulus zegt in feite, ja, ik heb toch gemeenschap aan het lichaam van Christus, heb ik dat? Ja, dat heb ik. Hij zegt, nou, dat brood wat je breekt, ja, het is niet zozeer dat brood en die beker, ja, ik heb gemeenschap aan het lichaam van Christus, ja. Hij zegt, en dat is, die gemeenschap die je hebt, dat is dat brood wat je breekt. Niet zozeer dat ritueel, daar gaat het niet om. Gemeenschap heb ik aan het bloed van Christus, ja, hoe ben ik in het lichaam van Christus gekomen? Door het lichaam en door het bloed. Zit ik in de gemeenschap van Christus? Ja. Hij zegt, nou, dat is jouw beker en dat is het brood wat je breekt. Want kijk in vers 17, want één brood is het. Dan gaat hij het uitleggen. Want één brood is het. Ja, wij zijn allemaal één brood en één lichaam. Terwijl wij allen eens broodsdeelachtigheid, deelachtig is deel hebben, is gemeenschap. Dus wat is onze gemeenschap? Dat is wij met elkaar het lichaam van Christus. Wij zijn dat ene brood. En wij hebben gemeenschap aan het lichaam en het bloed, ja. Nou, hij zegt, en die gemeenschap die je hebt met hem daarin, dat zitten we natuurlijk toch niet in die fysieke beker. Wij zien die beker dan gelijk. Hij zegt, maar dat is die beker de dankzegging. Dat is het brood dat je breekt. Goed, ik kom er verder nog terug. Nou, als je kijkt in 1 Korinthe 11 vers 20, dan zie je, dan zegt hij ook, als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Zie je? Dat hebben we al gezien de vorige keer ook in vers 33. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Dus als je samenkomt om te eten, dus je hebt het is sowieso een samenkomst van gelovigen, die bij elkaar komen. Nou, ze komen bij elkaar natuurlijk om het woord te leren. Maar ja, niet altijd heb je eten, dus als je samenkomt ook om te eten, hij zegt, verwacht elkander dan. Dus je spreekt heel duidelijk over de maaltijd. Nou, nu wil ik met jullie gaan zien over wat is nou precies het avondmaal. Wat is nou een maaltijd? We spreken in de Bijbel over de breking des broods. Hier zie je ook het brood dat gebroken wordt. In 1 Korinthe 16, vers 17, 16. Het brood dat wij breken. Nou, denk maar in je hoofd. Waar denk je aan? Ja, dat stukje. Daar denken wij automatisch, onmiddellijk aan. Dat komt hierdoor. Dat komt echt daardoor. Vroeger, als er stond, ja, ik spreek nu nog mensen, als je spreekt over de doop, en dan lees je echt Romeinen 6, ja, of Colossense 2, of Galaten, daar spreekt over de doop, dan lezen ze allemaal water. Nou, dat komt ook hierdoor. Wij hebben gezien, nee, het is geen water. Je leest het verkeerd. Nou, kijk met mij mee in Johannes 12 vers 2. Gaan we even een aantal teksten, we gaan veel teksten doorlopen. Sommigen ook gewoon om even te zien, zonder dat ik het helemaal uitgebreid ga uitleggen. Daar gaat het niet om. Maar in het kader van het onderwerp wat we willen gaan zien. Johannes 12 vers 2. En dan zie je, zij bereiden hem daar. Want in vers 1 zie je, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Paasga te Betanië. Waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Zij bereiden hem dan al daar een avondmaal. Zie je, het woordje avondmaal, daar gaat het maar even om. Een avondmaal en Martha diende en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Nou, je weet, wat hebben ze daar gedaan? Ze hebben een avondmaal, ze hebben gegeten. Als je nu avondmaal leest hier, dan denk je natuurlijk niet aan het stukje en een beetje wijn, hè? Dan denk je echt aan een maaltijd. Hier heet het avondmaal. Er werd een maaltijd voorbereid. Ga maar mee naar Lucas 14. Lucas 14. Vers 12. Lucas 14 vers 12. En hij zeide ook tot degene die hem genood had. Wanneer gij, kijk, een middagmaal of avondmaal zult houden. Ja, je hebt ook een middagmaal. Ja? Ik ben ervan overtuigd, als de Heer Jezus Christus, kijk, ze zaten s'avonds, hebben zij dat gedaan. Toen stelde hij dat in. Het was Pascha en daarna, na het eten, des avondmaal staat het ook, dus dat Pascha is ook een maaltijd. Maar het was s'avonds en daarna, en daarom heet het ook avondmaal. Als de Heer Jezus daar bijvoorbeeld om 12 uur 's middags had gedaan, dan had het het middag, hier wat hier staat, een middagmaal geweest. Dat was Heere middagmaal geweest, ja. Zo weten we hoe die benaming eraan komen, want we weten ook, de tafel des Heeren wordt het ook genoemd, ja. Het gaat om die maaltijd, avondmaal, een maaltijd. Een middagmaal of avondmaal zult houden, nou enzovoort. En dan zie je vers 13, maar wanneer gij een maaltijd zult houden, nou goed, dus het gaat maar even over het woordje avondmaal, dat we dat hier ook zien staan. Nou, als je dan verder leest, in vers 15, dat staat bij mij boven het grote avondmaal. Ja? En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zei hij tot hem, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Jazeker, als jij in het koninkrijk Gods daar brood eet, dat betekent je zit aan de tafel, dan ben je gered. Dan zit je in het eeuwig koninkrijk. Maar hij zeide tot hem, een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. Zie je, die ziet hier echt bereiden een groot avondmaal. Ook hier weer denken we dan aan dit als we avondmaal lezen. Nu niet, omdat we weten allemaal dat hij hier spreekt over een maaltijd. En iedereen komt aan de maaltijd. En dan zie je verder, nou, hij nodigt iedereen uit en dan komen ze niet. En iedereen heeft excuses. En dan komen in vers 24. Is er iemand aan de deur? Ja, ik hoorde ook wat. Als moet je bij hem even dicht doen, even gewoon dicht doen. De knop omdraaien, dat je van buiten niet naar binnen komt. Nou ja, iedereen is welkom. Maar nu is het niet, er kunnen ook kinderen zijn die daar rondlopen. Maar kijk, in vers 24. Want ik zeg u lieden, dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. De Heer Jezus spreekt over zijn avondmaal hier. Spreken we dan over het avondmaal waar wij hier over spreken, dat we dat zien met die twee elementen. Ik noem maar even twee elementen, anders moet ik elke keer zeggen het stukje brood en het slokje uit de beker. Nee, mijn avondmaal spreekt hier over het brood eten in het koninkrijk Gods, aan zijn tafel. Dat deel je met hem in zijn zegeningen, ja? Dat is die maaltijd, dat is het avondmaal. Een maaltijd met de Heer Jezus, ja? Zijn avondmaal. Nou, dat is bijzonder. Kijk met mij in Openbaring 3 vers 20. Dan maken we een hele stap naar de grote verdrukking als wij weg zijn. Openbaring 3 vers 20. Bekende tekst, die staat op de grassteen bij mijn vader. En zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Zie je, hier hebben we net in Lucas gelezen. Hier spreekt hij over het avondmaal straks in het koninkrijk. Een maaltijd. Ze zullen met hem aan tafel zitten, met hem eten. Zie, ik sta aan de deur, ja? Ik zal met hem avondmaal houden. Dus elke keer zie je het woordje avondmaal, ja? Wat heb je in je hoofd? We weten allemaal, we spreken hier over een maaltijd. En dat zijn niet die, als hij een avondmaal houdt, niet die mensen die werden genood, ja, in de grote verdrukking. En iedereen had een excuus. He, lees het thuis anders maar in zijn verband. Ik kan niet, ik die niet en die niet en die niet, ja. Die zitten dus ook inderdaad niet bij het avondmaal. Let op, gaan we mee naar Openbaring 19 vers 7. 17, want dan zie je een ander avondmaal. Ja? En dat is aan het eind van de grote verdrukking, als Armageddon is geweest, de grote veldslag. En dat wordt ook een avondmaal genoemd. En ik zag een engel, staande in de zon. En hij riep met grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen, komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote Gods. Hier heb je een negatief avondmaal, maar het is wel een maaltijd. Kijk maar nou, zoals je daar in de natuurfilms kijkt, dan zie je daar zo'n een olifant die dood is. En dan zie je al die beesten vliegen en nou, wat komt er allemaal op af? Ja, dat is één groot avondmaal voor hun, een grote maaltijd voor hun. Hier ook, dit is letterlijk zo, ja? Wat denk je naar die veldslag, als het bloed is tot aan de tomere paarden, wat daar allemaal ligt aan lijken? En dan zie je de vogelen die in het midden des hemels vliegen. Het is één grote maaltijd voor hem. Hier een negatieve maaltijd. Het is het avondmaal van de grote God. Dat is die drinkbeker die ik vorige keer ook voorlas. Van de toorn van de almachtige God. Een drinkbeker, geen letterlijke drinkbeker. Maar dat zie je hier, dat is het resultaat van die drinkbeker. De toorn van God. Maar kijk, als je naar links kijkt. Vers 9, 19 vers 9. Daar zie je het positieve avondmaal. En dat is de Heer Jezus die zei, mijn avondmaal. In het andere zie je de avondmaal van de grote God. In verband met die toren. Maar in vers 9. En hij zeide tot mij. Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn. Tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij. Deze zijn de waarachtige gods. De bruiloft des lams. De bruiloft Israël. Ja, samen met Christus. De bruid en de bruidegom. En wat heb je op een bruiloft? We hebben allemaal een maaltijd, toch? Gaan we allemaal met z'n allen gaan we aan tafel en dan gaan we eten. En zo zal het met Israël ook zijn. Ze zullen met mij zullen zij avondmaal houden. Zie je het? Het spreekt duidelijk over een maaltijd. Want waar staat een maaltijd voor? Nogmaals, dat je deelt de maaltijd. Het staat voor gemeenschap. Dat je samen gemeen hebt. Dus je ziet hier twee avondmaals. De ene staat voor gemeenschap. Wat ze hebben in de Heer Jezus Christus, met hem, samen met hem delen. Het andere, dat zijn de vijanden. En die zitten niet aan die tafel. Die zitten aan een andere tafel. En dat is de toorn van God. Nou, kijk met mij even in Genesis 26, vers 30. Een mooie definitie vind ik zelf. Je kan in woordenboeken kijken, maar het mooiste is eerst om in de Bijbel zelf te kijken. Genesis 26 vers 30, daar kom ik later ook nog op terug op dit stukje. Maar de definitie van een maaltijd. Kijk, dan zie je staan. Bladzijde 36, dus dat is helemaal aan het begin. Toen maakte hij hun een maaltijd en zij aten en dronken. Zie je, dat is een maaltijd in feite. Je eet en je dronk. Daar bestaat een maaltijd uit. Nou ja, goed, dat kan brood zijn, dat kan vlees zijn, dat kan met water zijn, dat kan met fris zijn, dat kan met drank zijn. Het gaat om het eten en drinken. En dat staat voor gemeenschap met je vrienden, met wie je gezamenlijk iets deelt. Dat is heel belangrijk, dat we dat gaan zien, want dat hebben we nodig om te begrijpen. Zo meteen ook met 1 Korinthe 11, ja. Waarom dat niet het des Heren avondmaal was. Kijk met mij even in Judas 1 vers 12. Dat is weer aan het andere eind. Ik had misschien net beter andersom kunnen doen, maar zo bladeren we de Bijbel tenminste door. Judas 1 vers 12. Wie zegt dat wij niet de hele Bijbel lezen? En zo wordt het ook eens omschreven. En Judas zegt het heel mooi. De tegenstanders, de dwaalleraars, ja? Vanaf vers 8 spreekt hij over de dwaalleraars. Ja, die komen. Die proberen de kleine kudde te vernietigen. Of ze proberen de Joden te verleiden dat ze de antichrist zullen aannemen. Ja? En wat zegt hij in vers 11? Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan. Nou, weet je, Kain is negatief. En door de verleiding van het loon van Bileam zijn ze heen gestort. En door het tegenspreken van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in wat? In uw liefdemaaltijden. En als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrees enzovoort enzovoort. Een liefdemaaltijd. En dat is wat het hoort te zijn. Dat was bij de Korintiërs bepaald niet het geval. Een liefdemaaltijd. Een liefdemaaltijd. Een ander uitnemende achter dan jezelf. Ja? Al die verschillen die er zijn. Wat bindt ons? Dat is Christus, ja? De liefde van Christus. Een liefdemaaltijd. Nou, dat is bepaald niet het geval. Daarom zegt Paulus, dat is niet des Heren avondmaal eten. Wat zegt hij tegen de Korintiërs? De kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht. De liefde sticht. Dat had hij in die maaltijd moeten zien daar met elkaar. Maar wat zag hij? Hij zag opgeblazenheid. Dat is tegenovergestelde. Nou, gaan we mee naar Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Vers 29. Kijk, ik pak de tekst, hè, maar je ziet, het komt helemaal in zijn verband. Hè? Ik verordineer u het koninkrijk, ja? Tegen wie zegt hij dat? Tegen de 12 apostelen. Gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, ja? Christus en de apostelen. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen de 12 geslachten Israëls. Zie je het? Dus opdat gij eet en drinkt. En wie zitten er niet aan die tafel? Mensen die, ja, zijn vijanden, mensen die Christus niet aannemen. Tegenstanders, ja? De volgelingen van de antichrist, ja? Vijanden van God, die zitten niet aan die tafel. Zijn vrienden zitten aan tafel. En hier spreek je over de 12 apostelen. Die hebben hem allemaal gevolgd. En ziet eten en drinken. Is het gaat om het eten. Het is natuurlijk het letterlijkse eten en drinken. Ja, wie zit er aan de tafel? Als je aan de tafel kijkt. Als ik aan tafel. De koningin geeft ook wel eens een banket. Nou, ja. Sommigen zitten helemaal achteraan. En hoe meer je vooraan zit. Hoe meer dicht je bij de. Hoe hoger je positie is. Hoe dichter je natuurlijk vooraan bij het staatshoofd zit. Aan tafel. Dat is een bevoorrechte positie. Maar je ziet het, het staat hiervoor. Er zitten natuurlijk tegenstanders en vijanden. Die zitten niet aan die tafel. Dus hier heb ik de Heer Jezus precies hetzelfde. Eten en drinken in het koninkrijk. Met de Heer Jezus. Nou, we weten Johannes, of die zegt over Judas. Of de Heer Jezus zegt over Judas. Dat staat in Johannes 13, vers 18. Laten we daar eens even heen gaan. En die was dat in bedektelijke vorm. Want dat was natuurlijk een vijand. En later heeft Christus heeft hem op een gegeven moment ook weggestuurd om het werk wat hij moest gaan doen. Johannes 13, vers 19. En dan zie je dat hij in vers 18 zegt: ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb, maar dit geschiet opdat de schrift vervuld worden. Die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgegeven, zijn hiel opgegeven. Spreekt hij over Judas. En dan zie je ook later dat Judas, die gaat ook weg. Hij heeft het Pascha, maar toen zat hij natuurlijk nog bedektelijk. Ja? Maar hij was een vijand, absoluut. En als de Heer Jezus Christus dat avondmaal instelt na het Pascha, want sommigen zeggen ja, hij heeft Pascha, Paulus heeft over het Pascha niks ervan. De Heer Jezus Christus heeft het heel duidelijk, dat gaan we zo meteen wel zien, na het Pascha, toen heeft hij dat gezegd, doet dat tot mijn gedachtenis, ja? Dat brood, die maaltijd. Dat ga ik zo nog uitleggen. Maar Judas zat daar niet meer bij. Ja, die heeft zijn hiel tegen hem opgegeven als een vijand. En die hoort niet aan die tafel te zitten. Ja? Maar de Heer Jezus heeft het om die tijd toegelaten. Ja? Uiteindelijk ging hij natuurlijk zijn werk doen. Ja? Hij was een wolf in schaapskleren. Maar als hij niet in schaapskleren zit. Iemand, als hij niet in schaapskleren zit. Dan zit hij niet meer aan tafel. Ja? Kan alleen als het in schaapskleren is. Maar als je openbaar wordt, dan wil jij zo iemand niet aan jouw tafel hebben. Ja? Want dan eet je niet met zo iemand. Het heeft met die gemeenschap nogmaals te maken. Nou, kijk bij mij mee in Handelingen 10 vers 41. Handelingen 10 vers 41. Dan zie je het een beetje vergelijkbaar. Wat de Heer Jezus, wat Petrus zegt. Ten tijde toen de Heer Jezus op aarde met hun liep en hun leerde. Kijk. Nou, wat zegt hij daar? In vers 40, deze heeft God opgewekt. Ten derde dagen. Bladzijde 1204. Vers 40. Dat hij openbaar zou worden. En dan spreekt hij over de Heer Jezus. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons, wij apostelen. Namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben. Nadat hij uit de doden opgestaan was en heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Ziet u, hij heeft met hun, zij zijn hem gevolgd, hij is hun leraar geweest, hij heeft hun geleerd. Kijk, want wat moesten ze doen? Hij heeft hun geboden, vers 42, de volken te prediken en te betuigen. Maar je ziet, het is apart als je in vers 41... Hij is met, zij zijn met hun omgegaan, hij heeft hun geleerd, die met ons, wij hebben met hem gegeten en gedronken. Ja? Dat is bijzonder. Dat je met hem eet en drinkt. Ook weer, dat ze gemeenschap met hem hebben. En dat hebben ze zeer zeker, want Christus heeft aan hun geleerd over het evangelie, wat zij natuurlijk aan Israël moesten gaan verkondigen. Ja? Nou, dat is juist het hele probleem geweest altijd met Israël. Ja, want ja, daarom is ook die grote verdrukking juist, om juist die scheiding te maken. Wat is het ware Israël en wat is het valse Israël? Want zoals Israël daar was toen de Heer Jezus was, hoe kan die nou het evangelie aan de wereld gaan verkondigen aan heiden? Dat kan toch niet? Merendeel, is, daar is Satan de vader van geestelijk gezien. Daarom moet het gezuiverd worden, ja? Dus daarom zie je het ook staan. Zij hebben met hem eten, gegeten en gedronken. En zij zijn door hem uitverkoren om het te gaan doen. Ja? Nou, dat betekent als je met hem eet en drinkt, als Petrus dat er zo bij zit, dan ben je, ja, dan ben je één met iemand, ja? Anders kan Christus hem niet gebruiken. Nou, kijk met mij in Markus 6, vers 41. Markus 6, vers 41. Dat is de wonderbare spijziging, ja? En dan komen, wat we er zo mooi zien staan, het breken van het brood tegen. 6, vers 41. En als hij de 5 broden en 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende, ja, we hebben het ook over de beker, de dankzegging, zegenen, ja. Wat is zegenen? Dat is goed spreken, ja. En brak de broden en gaf ze zijn discipelen opdat zij ze hun zouden voorleggen. En dan wordt het uitgedeeld en iedereen eet, ja, zie het. Dus hij zag op naar de hemel, hij zegende, hij dankt God ervoor natuurlijk, ja, voor het eten. En hij brak de broden. Dus ja, als we over de breking des broods hebben in de Bijbel, hij brak het brood. Nou, hoeveel mensen hebben van het brood gegeten? Hoeveel waren er hier? Nou, een paar duizend, ja? 5000, hè? Hebt u van gegeten, maar die hebben natuurlijk niet zo'n stukje gegeten. Dus breking des broods in de Bijbel betekent gewoon breken van brood. Breken, want dat had je vroeger. En Maarten zegt ook, je hebt van die Turkse broden. Nou, dan pakt allemaal zo'n stuk en stokbrood. Hup, breken je het de hele tijd. En je eet ervan. Tot je verzadigd wordt. Dat is breking des broods in de Bijbel. Dus kijk ook even in 8 vers 19. Want een wonderteken werd geweigerd. En de discipelen die begrepen het niet helemaal goed. Maar het gaat erin dat hij in vers 9 zegt: gedenkt gij niet. Toen ik de 5 broden brak. Ziet? Ik brak de broden onder de 5000 mannen. Hoeveel korven met brokken gij opnaamt. Zie je? Hij heeft dus gebroken. En ze hebben een heleboel korven ook in vers 20. En toen ik de 7 brak onder de 4000 mannen, heb ik het 2 keer gedaan. Hoeveel volle mannen met brokken gij opnaamt. Ja, brokken, niet die kleine brokjes om te eten. Brokken om te eten, om verzadigd te raken, zie je het? Hij heeft het brood gebroken en ze hebben er met z'n allen van gegeten. Hij heeft zoveel gebroken dat ze hebben manden vol hebben ze over. Is het een stukje brood? Of is het een maaltijd? De maaltijd, avondmaal, is een maaltijd. Kijk in 14 vers 22... 14 vers 22. Ja. En als zij aten, nam Jezus brood. En als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. Ik pak alleen expres dit vers uit dit stukje. Ja, want hij gaat hier. Het is het bekende stuk dat hij het paasga eet en dan avondmaal instelt. Maar even in het verband wat wij nu allemaal gezien hebben. Ik eindigde net ook met het breken van het brood. En dan pak ik dit vers alleen. Even uit, niet de rest lezen, gewoon puur. Want heel gauw heb je, als je dat hele stuk leest, dan ga je gelijk weer dit. Dan ga je gelijk dit weer zien. Zie je weer dat stukje. Maar wat zegt hij in vers, in die context? En toen zij aten, nam Jezus brood. Wat voor brood? Dat lag daar op tafel. En hij pakt het brood. Ja? Ze zaten met elkaar, ze hadden het paas gegeten. En er ligt brood op tafel. En hij pakt dat brood. En dan zegt hij van. En dan zie je dan. Hetzelfde wat we met die vissen net zagen. Als hij gezegend had, brak hij het. Exact hetzelfde zien staan. Hij brak het. En gaf het hun. Net laatst met die 5000. Die manden met brokken brood. om te eten. Zie je het? En dat is wat hij hier laat zien. Hij brak het en hij zegt, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En dan nam de drinkbeker en zo, maar daar komen we straks nog op. Maar je ziet hier dus, het breken des broods heeft dus met die maaltijd te maken. Nou, nu wil ik met jullie terug naar Genesis 31, om te laten zien een aantal ja, bijzondere dingen, wat we ook zo meteen zien in, met het avondmaal in de evangelie. Namelijk, de Heer Jezus stelt daar het nieuwe verbond in, samen met die maaltijd. En als we kijken in Genesis 31 vers 38, en dan zie je dat door de hele Bijbel door eigenlijk ook gebeuren. Genesis 31 vers 38. Het is een Jacob die gaat wel bij Laban weg. En dan krijg je het hele verhaal met die gespikkelde dieren en zo. Nou, dat is te veel omdat. Maar het gaat om Jacob, die wil weg. En dan zie je in Genesis, nee, even kijken, 31 vers 38. Hij zegt tegen Laban, want die wil hem niet meer zomaar weg laten gaan. Want Jacob is gewoon met zijn hele hebben en houden is hij weggegaan op een gegeven moment. En hij dacht, anders laat Laban me toch niet gaan. Het is een heel verhaal, je moet het maar bestuderen. Maar het punt is, dat is het. Dus hij is gewoon, hij dacht, wegwezen. Met de kudde en alles, weg. Vrouwen mee, en iedereen mee en weg bij Laban, anders houdt hij misschien tegen. Maar Laban komt daarachter en dan zie je. En dan op een gegeven moment dan gaat hij Jacob achterna. Dan komt hij bij Jacob, haalt hij hem in. En dan zegt hij tegen in vers 36. Dan krijgen ze een discussie. En waarom heb je dat gedaan? En Jacob wordt ook boos. Hij zegt, ja, je hebt me alleen maar bedrogen en dit en dat. Nou, dan kom je in vers 38. Deze 20 jaren, zegt Jacob, ben ik bij u geweest. 20 jaar heeft hij de Laban gediend. Uw ooien en uw geiten hebben niet misdragen. En de rammen, uw kudde heb ik niet gegeten. In feite, Laban is er alleen maar beter door geworden. Hij is niet slechter geworden. Inderdaad. Als je goed bent voor Israël, wie u zegent, zal ik zegenen. Ja? En Laban is er alleen op vooruit gegaan. Nou, en dan zie je in vers 43. Toen antwoordde Laban en zeide tot Jacob. Dus Jacob vertelt het een en ander. En Laban die zegt, ja inderdaad, je hebt gelijk, ik ben fout. Maar dat was vijandschap. Toen antwoordde Laban en zeide tot Jacob, deze dochters zijn mijn dochters en deze zonen zijn mijn zonen en deze kudde is mijn kudde. Ja, al wat gij ziet, dat is mijne. Wat zou ik aan deze mijn dochters heden doen of aan haar zonen die zij gebaard hebben? Zal ik in vijandschap met mijn zonen, mijn dochters, want het waren dochters waar Jacob, de dochter van Laban waar Jacob mee getrouwd was. Je weet het verhaal, Jacob en, of Lea, en Lea had er de dienstmaagd en hoe heet dat, Rachel had ook haar dienstmaagd en de ene baarde een kind, toen de andere en zo, dat verhaal. Die zijn allemaal met Jacob mee. Dus die verlaten Laban. En Laban zegt, ja oké, ik wil het weer goed maken. Ik wil het goed maken. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. We hebben oneenigheid, je bent weggegaan, maar ik wil het goed maken. Anders heb ik ook, dan heb ik ruzie met mijn eigen kinderen. Dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon het goed komen, ook met jou. Dus wat zegt hij in vers 44? Nu dan, komt, laat ons een verbond maken. En gij, dat het tot een getuigenis zij tot tussen mij en tussen u. Toen nam Jacob een steen en hij verhoogde hem tot een opgericht teken. En Jacob zeide tot zijn broederen, vergadert stenen. En zij namen stenen en maakten een hoop. En zij aten al daar op die hoop, zie je? En ze gaan gelijk met elkaar eten. Uurtje daarvoor hadden ze dat nog niet gedaan. Ja, absoluut niet. Toen was er oneenigheid, ja. Dus, en nu zie je, ze sluiten een verbond. En kijk in vers 54 en 55. Toen slachtte Jacob een slachting op dat gebergte. En hij nodigde zijn broederen om brood te eten. En zij aten brood en vannacht op dat gebergte. En Laban stond des morgens vroeg op en kuste zijn zonen en zijn dochters. En hij zegende hun. En Laban trok heen en keerde weder tot zijn plaats. Je ziet hier, er is vijandschap. En dan komt er een verzoening, ze sluiten een verbond met elkaar. En dan zie je, dan eten en drinken ze gezamenlijk nadat ze die overeenkomst hebben. En opeens zie je, ze hebben nu weer een eenheid met elkaar. En hij kan zijn kinderen weer omhelzen en hij kust ze en hij zegende ze en hij laat ze met vrede laten hier gaan. En ik zou kunnen zeggen, ter bezegeling daarvan, de uitdrukking daarvan, van die eenheid die ze dan hebben, heeft hij dat verbond gesloten en hebben ze een maaltijd met elkaar. Dat zie je mooi staan. Nou kijk, de maaltijd drukt een gemeenschap uit met wie je aan tafel zit. Dat is eigenlijk een mooie definitie. De maaltijd drukt de gemeenschap uit met wie jij aan tafel zit. Dat zie je hier ook gebeuren. Kijk ook in Genesis 26 vers 16. Genesis 26 vers 16. Dan hebben we het over Jacob en Esau. Ik zeg het niet helemaal goed. Dat gaat over Isaac en Abimelech. En dan zie je ook in 26. Zeg het niet goed. 26 vers 26. Nou, in dat stukje. Ik lees het even. En Abimelech trok tot hem van Gerar met Ahuzat, zijn vriend. En Abimelech was een koning. En Isaac, die bivakkeerde in zijn land. En er was oneenigheid tussen de knechten van Abimelech over waterputten. Dan had Isaac een waterput en dan wilde zij het hebben. Enzovoort. Er was oneenigheid en ruzie om. En Isaac zeide tot hen, waarom zijt gij tot mij gekomen? Want Abimelech, de koning, gaat naar Isaac toe. Daar gij mij haat, ziet, en hebt mij van u weggezonden. En zij zeiden, wij hebben merkelijk gezien dat de Heere met u is. Daarom hebben wij gezegd, laat toch een eed tussen ons zijn, tussen ons en tussen u, en laat ons een verbond met u maken. Zo gij bij ons kwaad doet, gelijk als wij u niet aangeroerd hebben, en gelijk als wij bij u alleenlijk goed gedaan hebben, en hebben u in vrede laten vertrekken. Gij zijt nu de gezegende des Heeren. Toen maakte hij hun een maaltijd en ze aten en dronken. Zie je, ze sluiten een verbond. Ze laten elkaar met vrede gaan. En zij stonden des morgens vroeg op, zie je het? En zwoeren de een de ander. Daarna liet Isaac hen gaan en zij togen van hem in vrede. En het geschiedde. Nou ja, goed. Maar je ziet wat hier gebeurt, hè? Ook weer. Is weer een gezamenlijke overeenkomst. Ze sluiten een verbond. Er is oneenigheid. Er is vijandschap. En ze komen bij elkaar. Ze sluiten vrede. En ze gaan met elkaar eten. Er was haat. En nu zie je, er is een verbond. En er is vrede. En er is een maaltijd met elkaar. Daarvoor kon dat niet. Nou, kom met mij mee nu naar Matteüs 26. Ja? Matteüs 26, nu begrijp ik ook, ja, in dit geval, dat Judas, die moest weg. Ja? Matteüs 26. Met avondmaal moet je de evangelie, dat hij zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat lees je alleen in Matteüs, Marcus, Lucas. Johannes spreekt wel over het avondmaal, maar dat zie je daar niet staan. In Johannes zie je wel iets van, ik weet niet precies uit mijn hoofd hoor. Nou, een paar hoofdstukken, dat is allemaal in de opperzaal. Dan heb je de voetwassing en zo. En het hogepriesterlijk gebed, al dat soort dingen is allemaal daar. Alleen dit lees je alleen in de evangelie. En in Matteüs 26, als we daar kijken, vers 26. En als je dus in zijn verband leest, ook met de andere evangelie, dan weet je dat Judas, degene die hem verraden zou, ja. Paulus zegt ook, als hij, nou dat gaan we zo meteen zien. Maar die is dus weg. Maar dan moet je in zijn verband lezen. Samen met de andere evangeliën. En dan zegt de Heer Jezus, toen zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En dat moet nog gebeuren natuurlijk, hè. Maar hij gaat nu, wat daar op tafel ligt, dat Pascha. Hij is de vervulling van wat zij daar met elkaar aten. Het Pascha, dat is, hij is daar de vervulling van. Het Pascha, dat lam, was een beeld met dat bloed aan de deurpost enzovoort. Hij zit daar aan tafel en hij gaat dat zo meteen vervullen. Alleen dat is van het oude verbond. En hij zegt in tegen hun, en hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hij hun zeggende, drinkt allen eruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Wat zie je? Hier zie je ook, ze hebben het Pascha, dat is een jaarlijks iets wat ze moeten doen met elkaar. En nu stelt hij iets nieuws in, ja? Doet dat tot mijn gedachtenis, wat is dat? Het is niet meer dat Pascha, het is nu, hij verbindt dit nu met het kruis wat komen gaat. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. En wat is het bloed? Dat is zometeen wat aan het kruis vergoten gaat worden. Judas is weg, die hem verraden zou. Hij zit daar met zijn vrienden en hij eet met hun, hij drinkt met hun. En hij verbindt dat, die maaltijd, nu met het kruis wat komen gaat. Paulus, die krijgt de openbaring, wij kijken natuurlijk nu terug. En dat is wat we hier zien gebeuren. Kijk in 1 Korinthe 11 vers 20 en dan gaan we zo meteen... Oh, we kunnen nog even... 1 Korinthe 11 vers 20. 1 Korinthe 11 vers 20. En Paulus, die heeft van de Heer Jezus geopenbaard, en hij heeft het al aan de Korintiërs verteld, maar omdat hij ziet wat hij ziet daar, dan zegt hij, hey, wacht eventjes, ik heb het jullie al gezegd, de Heer Jezus heeft aan mij een speciaal geopenbaard, hij heeft het aan hun gegeven, maar wij hebben onze identificatie ook, met dat kruis en het bloed, ja? Want kijk, in 1 Korinthe 11 vers 20 zie je dat ze zijn... Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Dat zijn gelovigen in de gemeente daar, die samen zijn gekomen. Het is een maaltijd van de Heeren. Hoezo is dat het? Omdat het zijn leden van het lichaam van Christus die bij elkaar komen. Die komen om naar het woord te luisteren. Ze zijn door het lichaam en bloed, het kruis, zijn zij met elkaar vergaderd daar bij elkaar. En dan eten ze, want in het eten, het is niet het Heere aanmaal eten, waarom niet? Omdat in het eten, terwijl ze eten, neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huis om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Hoe beschaam je nou degenen die niets hebben? Dat zijn mensen die dus niet veel hebben. Denk erom, de gemeente bestaat uit allerlei soorten mensen. Rijk is niet uitgesloten hoor. Hij zegt alleen tegen de rijken, wat doe je met je geld? Ja? Maar rijk en arm, goede afkomst, minder goede afkomst, zwart, blank, weet ik, dat zat daar misschien dan niet. Maar je snapt wat ik bedoel, van alles, dienstknechten, vrije, dat maakt het lichaam van Christus. Zit samen bij elkaar, die elkaar nooit uit zouden gezocht hebben. Maar dat komt door het lichaam en bloed des Heren. En dat onderscheiden zij niet. Maar daar hebben ze wel je eenheid. Daar hebben wij en zij hebben daar wel je eenheid in. Maar dat liet die maaltijd niet zien. Want ze beschaamden degene die het niet hebben. Dat wil zeggen, hoe beschaam je iemand die niet heeft? Nou, die krijgt niks. Dan ontken je toch het lichaam, de eenheid die we hebben. Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Waarom? Want ik heb van de Heer ontvangen, het welk ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, zie jij, noemt het er ook bij, in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het, en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker, daar staat het ook, na het eten des avondmaals, en zeiden, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken. Dat is een speciale openbaring aan Paulus. Want dat lezen wij niet in de Evangelie. En Paulus zegt dat, zo dikwijls als je het doet, doet dat tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Nou, dat is niet op dat ene moment dat je even het zo doet. Ja? Dat is op het moment dat wij bij elkaar komen en samen aan tafel zitten. Paulus stelt hier geen ritueel in. Een geestelijk principe stelt hij hierin. Dat ze dat niet begrijpen. Ja? Het was een wanvertoning. Een samenkomst van heiligen die een onheilig karakter heeft. En dat weerspiegelt dan niet bepaald waarom zij daar bij elkaar zaten. het lichaam van Christus wat gebroken is en het bloed wat gevloeid is. En dat hoort het wel te zijn. Het is de leer. En kijk, als wij gaan naar 2 Korinthe 11 vers 3. Wij hebben natuurlijk geen verbond. Kijk, het lichaam van Christus, daar ga ik de volgende keer ook over hebben. Ceremoniën, rituelen in de bedeling der genade voor het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus heeft dat helemaal niet. En Paulus zegt, wij hebben ook geen verbonden. Want Paulus zegt, wij hadden geen verbonden voordat Christus kwam, voordat Paulus kwam, wij hebben geen verbonden. Hebben wij nu ook? Nee, nu ook niet. Ja, God heeft aan zichzelf dingen beloofd voor de grondlegging der wereld. Daar maken wij deel van. Maar er is geen verbond. Is dat nu? Oh nee, ik dacht dat er weer iemand kwam. Nou, 2 Korinthe 11. Maar 2 Korinthe 11 vers 3 zegt wel. Dus daarom kan het, zegt Paulus ook, de Heer Jezus heeft aan Paulus geopenbaard. Dat wij zijn wel dienaren van het nieuwe verbond. Het bloed van de Heer Jezus is wel het bloed van het nieuwe verbond. Anders zouden we nog een Jezus nodig moeten hebben. Ja, dat was verborgen. Nee, dat is alleen voor de geprofiteerde gelovigen. En voor ons is er geen bloed. Dan moet een andere Jezus komen. Tuurlijk niet. Hij is één keer gekruisigd, hij heeft één keer zijn bloed gegeven. En dat was het bloed in profetie van het nieuwe verbond wat God met Israël sluit. Lees in Jeremia 31. Maar kijk, in 2 Korinthe 11 vers 3 zegt Paulus, vers 6, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren des Nieuwe Testaments, niet de letter, maar des geestes, want de... Oh, 2 Korinthe 3, vers 6. Dienaren van het Nieuwe Testament, niet de letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt leven. De letter is het Oude Testament. Maar de geest, kijk in vers 8, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Hij noemt dat de bediening van het Nieuwe Testament, noemt hij de bediening van de geest. En dat klopt, kijk de wet, hè. Wat heeft de wet gedaan? Die heeft gezorgd dat iedereen schuldig voor God staat, ook wij. De heidenen waren bij Babel, heeft God hun overgegeven. Zij staan schuldig. Kunnen voor God niet bestaan. Dan komt Israël, hij geeft de wet aan Israël. Israël is ook opgegeven, staat ook schuldig voor God, de hele wereld. Dus de wet heeft zijn effect op iedereen. Hoewel die niet aan ons gegeven is. Maar toch, in die zin, maken wij er toch deel uit. Want wij staan, wet verklaart ons ook allemaal schuldig. Terwijl de wet aan Israël gegeven is. Nieuw verbond is met Israël gesloten. Toch, wat is het nieuwe verbond? Hij noemt het de bediening van de geest. Het nieuwe verbond, Jeremia 31. Dat gaan we even lezen, dan houden we pauze. Jeremia 31, we hebben het vaker gelezen, maar in dit verband. Jeremia 31. Jeremia 31. Daar zegt hij, vers 31. Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet het oude verbond, het testament en de wet, maar een nieuw verbond. Want onder de wet zouden ze nooit het koninkrijk ingaan. Het zou niet lukken. Maar met dit verbond wel. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Welke mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heer. En dat is wat de Heer Jezus zei. Er is wel bloed voor nodig. In het Oude Testament met de wet was het dierenbloed. Nu zegt Christus, nee, het is mijn bloed. Alleen daardoor kan jij gered worden en het koninkrijk ingaan. Nooit onder het oude verbond. En dan, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Dat is geestelijk, ja? Die wet zal in hun hart, ze zullen de wet gaan doen. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naast, een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, kent de Heere, want zij zullen mij alle kennen. Dat zijn de geredden. Van de kleinste tot de grootste toespreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dus Israël wordt apart gezet, geheiligd, en ze worden ook gerechtvaardigd. Hun zonden zijn vergeven. Ze krijgen de Heilige Geest. Ezechiël zegt, ik zal mijn geest uitstorten. Nou, is dat bij ons ook niet zo? Wij maken ook, het is geestelijk dit. Het is geestelijk, wij maken er ook deel van. Wij krijgen ook vergeving van zonde. Wij zullen ook de Heere allemaal kennen. De Heere, niet de wet, maar goed, zijn woord werkt ook in onze harten. En verandert ons. Dus wij worden geheiligd en gerechtvaardigd, leert Paulus. Nou, dat zijn ook de elementen voor Israël in het nieuwe verbond. Ja? Daarom zegt Paulus, oké, het is het bloed van het nieuwe verbond, dat is ook voor jullie. Ja? En Paulus kan ook zeggen, wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. Hij noemt ook de bediening van de geest. Het is een geestelijk iets. Ja, wij hebben ook de Heilige Geest ontvangen. En sindsdien hebben wij vergeving van zonde. En sindsdien kunnen wij in zijn wegen wandelen. En zijn we gerechtvaardigd. Nou, we gaan zo meteen verder kijken. Want dan zien we dat de apostelen, inderdaad, in Handelingen 2, doet dit op mijn gedachtenis, dat ze ook inderdaad brekingsbroods hebben en de maaltijden vierden rondom het woord. Met wie zij iets samen hebben. Want ze zaten niet met de Sanhedrin aan tafel. Absoluut niet. Die wilde niet aan die tafel zitten. Want het heeft te maken, wat vertegenwoordigt die maaltijd met wie jij aan tafel zit. Dat is het hele punt. Nou, en daar gingen de Corinthiërs de fout in. Maar dat gaan we zo meteen zien. Vader, wil u danken voor deze dag. Wilt u ons licht geven, Vader, op uw woord steeds weer. En dat we dat ook goed zullen overdenken. We danken u voor alles, Vader, in Christus' naam. Amen.